Dus ik denk dat fitness een beetje voor jongeren die het nog moeilijk vinden om kritisch te denken en kritisch te overwegen, denk ik dat fitness een beetje hetzelfde kan zijn als de dropshippers van hele jonge leeftijd.
Sportpoeder, de sterkste supplementenvergelijker van Nederland.
Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe Sportpoeder podcast. En vandaag gaan we het hebben over wat anders dan het optimaliseren van je trainingssplit of over het maximaliseren van spiergroei, maar ook een heel belangrijk onderdeel binnen jouw fitness journey, namelijk mentale gezondheid. En ook met alle mentale struggles waar je tegenaan loopt op zo'n dag als je naar de gym gaat of als je al wat langere periode naar de gym gaat. We zitten vandaag met Ricky Frisse en Merel Voogd. Ricky is ervaringsdeskundige wat betreft mensen met eetproblematiek en diëtist. En we zitten vandaag met Merel Voogd, die is psycholoog. Ik heb natuurlijk Chanel ook bij me.
Yes.
Dat was ook haar idee om hier de podcast over te gaan doen, omdat het belangrijke dingen zijn om te bespreken. Ricky, zou je misschien een beetje over jezelf kunnen vertellen wat je doet in dagelijks leven en wat jouw werk is, om het zo te zeggen?
Ik ben Ricky, ik ben 30, ik ben diëtist. En vanuit eigenlijk een bepaalde fitness journey die niet altijd even goed is gelopen, een beetje het vak ingerold. Ooit 30 kilo afgevallen en een fitnesswedstrijd gedaan om een stok achter de deur te hebben. En dan naar je fysiek kijken en dan denken, oh, ik had echt verwacht dat als ik een sixpack had, ik tevreden was. Maar nog steeds is het gewoon helemaal verschrikkelijk. Vanuit daar een eetstoornis is ontwikkeld en therapie voor gehad. En vanuit dat gegeven eigenlijk de drang gevoeld om daar mensen in de fitnessindustrie mee te gaan helpen.
Oké, okay. Ja, mooi verhaal dat je nu mensen helpt met je eigen problemen die je vroeger had. Ja, Merel, zou jij een beetje over jezelf kunnen vertellen? Wat jij doet in het dagelijks leven?
Ik ben psycholoog dus in het dagelijks leven. Ik werk binnen een GGZ-instelling en ik ben begin dit jaar, 2024, ben ik bij de Android Health Clinic begonnen als psycholoog, waar ik hier mensen begeleid. En verder ben ik in 2021 heb ik mijn eerste bikini fitnesswedstrijd gedaan. Ik heb er nu 3 op zitten. Dus ik ben in mijn vrije tijd ben ik ook aan het bodybuilden.
Lukt het voor jezelf om een beetje die mentale balans op orde te houden als psycholoog zelf zijnde?
Dat lukt. En dat is denk ik, dat is een onwijze uitdaging. En ik vind dat ook een hele leuke combinatie om juist te combineren. En om ook zelf te ervaren van hoe werkt dat bij mij? Waar loop je nou tegenaan? Wat zijn dingen die logisch eigenlijk zijn waar je tegenaan loopt? Dus ik vind het een heel interessant stukje om ook bij jezelf uit te zoeken. Jezelf een beetje als experiment daar ook in te gebruiken.
Ja, ja. Oké, okay, nou mooi. Nou, we zitten dus allebei met ex-pro bodybuilders, om het zo te zeggen. Allebei meegedaan aan de wedstrijden. Is wel leuk, zodat jullie ook een hele andere kant van het spectrum hebben gezien, om het zo te zeggen. Om de eerste vraag mee af te trappen. Wat is body dysmorphia en is het reverse anorexia? Want zo wordt het heel vaak in de wandelgangen in de sportschool genoemd. En dan wil ik die vraag eventjes wegleggen bij Merel. Wat is body dysmorphia exact en is het wat het lijkt dat het is?
Ik denk dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen wat is het in de DSM-5. DSM is de klassificatiehandboek van psychische stoornissen. Daar heb je de body dysmorphic disorder staan. En zoals je eigenlijk net al noemt, je hebt ook de body dysmorphia zoals het in de wandelgangen genoemd wordt. Daar zit een beetje een onderscheid tussen. Zoals het in de DSM staat, gaat het eigenlijk om een obsessie met een imperfectie van iets in je uiterlijk. Dat is best wel breed en dat kan dus eigenlijk zijn een obsessie met iets in je gezicht, je huid, je neus, je ogen. Heeft dus niet per definitie iets te maken met spiermassa of je gewicht of je shape. Wat ook heel belangrijk is dat het echt een significante leidersdruk heeft in het dagelijks leven. Dus dat het echt je sociale leven of je werkleven gewoon echt heel erg beïnvloedt. En als je dan kijkt naar de body dysmorphia, zoals het vaak binnen de fitnesswereld gebruikt wordt, dan richt het zich eigenlijk op vaak jezelf niet gespierd genoeg voelen of niet groot genoeg. Dat is een subtype binnen de body dysmorphic disorder, waarbij het zich dus echt richt op je spiermassa. het verschil is wel dat, zoals het ook vaak gebruikt wordt, van ja, ik voel me eigenlijk even niet groot en gespierd genoeg. Ja, dat kan iets van meer voorbijgaande aard zijn, of het heeft geen invloed of geen impact op je hele dagelijkse leven, of je handelt er niet constant naar. Terwijl het echt bij een echte stoornis gaat het dus echt heel erg om die lijdensdruk en het interfereren in je dagelijks leven, dat het dus echt onbeheersbaar is en eigenlijk alles beïnvloedt in wat je doet.
Oké. Ja, want Ricky, jij wilde daar ook nog wat over aangeven dat het vaak verkeerd geïnterpreteerd wordt. Zou je eventjes kunnen uitleggen aan de luisteraar waar het in jouw ogen vaak fout gaat, zeg maar, dat mensen zich klassificeren als iemand met body dysmorphia, terwijl dat eigenlijk anders in elkaar steekt?
Om nog even in te haken op jouw vraag net, van is het reversed anorexia? Ik denk dat het bij anorexia patiënten veel meer draait om, ben ik in staat om zo min mogelijk te eten? Want er zijn ook best wel wat anorexia patiënten die afvallen en blijven afvallen. En op een bepaald punt komen. En op een bepaald punt komen dat ze zichzelf helemaal niet meer mooi vinden, maar niet kunnen stoppen met het gedrag. Dus anorexia is veel meer dan alleen het uiterlijke. Terwijl bij muscle dysmorphia of body dysmorphia, hoe we het vandaag benoemen, is het niet echt reversed anorexia, omdat het daar wel echt draait om het groter willen worden en het groter willen ogen. Ik denk dat we dit topic komen we dadelijk op, maar in principe het gaat om hoeveel tijd spendeer jij gedurende een bepaalde periode aan je uiterlijk. Hoe vaak kijk je in de spiegel, hoe vaak weeg je jezelf, hoe kijk je in de gym in de spiegel, maak je veel foto's, ben je met de pomp bezig. En hoe meer je daarmee bezig bent, hoe meer het een onderdeel van je eigenwaarde reflecteert. En op het moment dat je heel veel eigenwaarde en dus ook je emotionele staat hangt aan je fysiek, wordt je uiterlijk per definitie door je eigen ogen subjectiever. Want op het moment dat jij een mindere pomp hebt dan gisteren en die pomp heel belangrijk voor je is, dan zit daar dus een intensere emotie aan gekoppeld. Maar zie jij die bicep dan daadwerkelijk zoals de bicep is? Is dat nog objectief? Vaak niet. En ja, is dat dan een teken van body dysmorphia? Of is dat een teken van het feit dat je misschien te obsessief met je uiterlijk bezig bent?
En als we dan even moeten platslaan, wat zijn dan de eerste kenmerken van body dysmorphia als de luisteraar bijvoorbeeld luistert en denkt van hoe kan ik dat bij mezelf herkennen?
Ik denk dat wanneer je lijf verandert, of dat nou het verliezen van vetmassa is of het toename van spiermassa, op het moment dat je lijf significant verandert en je twee foto's naast elkaar kan zetten en er is daadwerkelijk een verandering aanwezig, maar er is totaal geen verandering aanwezig in zelfvertrouwen, in hoe je je voelt, in of het je leven verrijkt, dan is dat naar mijn mening best wel een donker oranje vlag. En op het moment dat je lichaamsbeeld je gemoedstoestand heel erg kan bepalen. Dus er is naar mijn mening best wel een groot verschil tussen, ik sta 's ochtends op, ik kijk in de spiegel en ik denk, ik zie een beetje vochtigheid vandaag. En we trekken dat shirt aan, we gaan gewoon door, we doen gewoon ons ding. Versus iemand die opstaat, een beetje vochtig eruit ziet en denkt, dit mogen mensen echt niet zien. Even een extra groot shirt aan. Misschien toch nog even een keertje op de weegschaal staan. Maar dan moet ik misschien mijn havermout toch wat omlaag gaan doen in de ochtend. Allemaal heel neurotisch om maar eigenlijk je emoties te kunnen dempen die het lichaamsbeeld met zich meebrengt, zeg maar. Dus op het moment dat jij eigenlijk een beetje gevangen zit in die patronen door je lijf, als ik goed opsta en mijn shape is goed, dan heb ik rust, dan ben ik opgelucht. Als het niet is, dan gaan alle alarmbellen af. Ja, dat is voor mij wel zorgwekkend.
Oké. En dan een vraagje aan Merel. Aanzien jij natuurlijk best wel, je zegt ook zelf, je werkt bij een GGZ-instelling en je bent bezig bij de Android Health Clinic. Nou, er is een reden dat ze bij de Android Health Clinic een psycholoog nodig hebben, omdat ze waarschijnlijk hier ook heel veel mensen tegenkomen met die mentale issues. Mijn vraag die ik eigenlijk wilde stellen, is het zorgwekkend aangezien de sportende populatie sterk groeit? En waarom?
Ja, ik denk, ik denk dat er nu een bepaald schoonheidsideaal is van de laatste jaren, zeg maar, aan het ontstaan, waarin een gespierd lijf steeds meer het ideaal plaatje is. Hè, waar je vroeger, als vrouw moest je geloof ik 2 generaties terug, moest je vooral hele platte billen hebben. En nu moet je vooral hele grote ronde billen hebben. Dus daarin verandert denk ik een bepaald schoonheidsideaal. En ik denk dat dat, dat iets is waar je altijd mee te maken hebt. En dat dat door social media, dat heel erg onder de aandacht komt. Maar dat je daar dus wel mee te dealen hebt. Dat er onder zoveel jaren een nieuwe trend is waar je eigenlijk aan moet gaan voldoen. Kijk, nu is het de fitnesswereld die heel erg aan het groeien is. En moet iedereen daar dus eigenlijk naartoe bewegen. Dus ja, is het zorgelijk? Ja, in die zin wel. Ik denk dat eigenlijk dan elk schoonheidsideaal waarin iedereen zich probeert binnen te passen, dat zorgelijk is. Ik denk wel dat wat het misschien wat extra zorgelijk maakt, deze trend, is dat daardoor ook veel jongeren meteen naar middelen grijpen om daaraan te voldoen. En ik denk dat jongeren zijn beïnvloedbaar, niet alleen jongeren overigens, volwassenen ook. Maar zeker jongeren die de gevolgen daarvan niet overzien, zich niet inlezen, niet goed weten wat de gezondheidsrisico's zijn, korte termijn, lange termijn. En dat dus wel een heel risicovol stukje van deze trend is.
En als je het over middelen hebt, heb je het dan puur over anabole steroïden? Ja. Of ook over andere bepaalde middelen die er gebruikt worden?
Nee, daar doe ik anabole steroïden mee.
Zie jij ook in de onderzoeken die jij zelf doet bij jongeren, dat er heel veel grijpen naar dat soort middelen?
Ik doe niet zoveel onderzoek bij jongeren, dus dat weet ik niet. Maar ik denk als ik gewoon eventjes vanuit eigen ervaring, in de zin wat je om je heen ziet gebeuren, vanuit de sport, dat je dat wel veel ziet.
Is het ook, heeft het een versterkend effect op elkaar? Omdat, kijk, de fitnessbranche is natuurlijk heel erg aan het groeien. Als ik het met mijn groeimaat uit de sportschool heb over, je eigen fysiek, ben je er toch altijd wel onzeker over. Zou dat ook een versterkend effect naar anderen kunnen hebben, dat die automatisch ook onzeker worden? Omdat je dan, mensen zijn nou eenmaal kuddedieren. Je krijgt dan een versterkend effect in een kringetje, waarvan 7 uit een voetbalteam bijvoorbeeld eerst naar de sportschool gingen, gaan ze nu allemaal. Zou je dan ook zo'n soort sneeuwbal versterkend effect kunnen krijgen?
Ik denk wat je noemt van mensen zijn nou eenmaal kuddedieren, dat wel een belangrijke is. Want we zijn als mensen wel erop gericht en gemaakt om binnen een kudde te horen en daarin eigenlijk je veilig te voelen. Dus we zijn er in die zin denk ik allemaal op gericht om geaccepteerd te worden binnen een groep en te voldoen, zodat je binnen die kudde blijft en overleeft, om het even evolutionair te bekijken. Dus op het moment dat die kudde een bepaald gedrag gaat vertonen, dan is het veilig om daarin mee te gaan, want dan blijf je erbij horen. En daar voelen we ons over het algemeen prettig bij. Dus ik denk inderdaad, als de kudde ander gedrag gaat vertonen, kans dat jij dat dus ook gaat doen. Of je moet naar een andere kudde toe gaan. Maar dat inderdaad wel zo'n effect heeft. Ja. Okay.
Welke factoren denk je dat bijdragen aan de ontwikkeling van body dysmorphia? Zijn er bijvoorbeeld bepaalde triggers of verschilt per persoon? En dan is deze vraag voor ik.
Om even in te haken op wat jij net vroeg en zei, Red. Het wordt allemaal populairder. En ik denk dat omdat fitness zo hard groeit, is het per definitie nog wat minder georganiseerd dan bijvoorbeeld voetbal of wat dan ook. Daar zitten veel minder structuren, organisaties en systemen nog achter. Het is over het algemeen een individuele sport. En ondanks dat je er heel veel uit kan halen en er heel veel kansen liggen, is aan je uiterlijk werken wel een extrinsiek doel. In de zin van, als er geen schoonheidsideaal zou bestaan, of het was totaal anders, dan zouden we ook een andere richting opgaan met betrekking tot wat willen we, wat zien wij als mensen eigenlijk soort van als status. Want status is niet verkeerd. Ik bedoel, als je een grote guy bent en dat vergt, dat zorgt voor status, dat is niet verkeerd. Behalve op het moment dat het je heel veel kost in je leven en jij eigenlijk alles opgeeft voor die status.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Body & Fit. Dus wil jij de lekkerste kortingen? Ga dan naar sportpoeder.nl.
Dus ik denk dat fitness een beetje voor jongeren die het nog moeilijk vinden om kritisch te denken en kritisch te overwegen, denk ik dat fitness een beetje hetzelfde kan zijn als de dropshippers van hele jonge leeftijd. Dat spreekt gewoon een bepaalde doelgroep aan. En als jij als 15-jarige een prima jeugd hebt gehad, dan noem het allemaal op en je denkt, ik wil financieel onafhankelijk worden. Prima, maar ligt eraan wat je er allemaal voor over hebt. Terwijl iemand anders die nooit geld heeft gehad en denkt, ik ga mezelf aan de wereld bewijzen, ik word een nieuwe Andrew Tate, zeg maar. Ja, dat is misschien wat minder positief, want zo iemand is bereid om te veel ongezonde sacrifices te leveren, zeg maar. Dus als we kijken naar alle mensen die de fitnesswereld ingetrokken worden, waar we in kunnen zitten voor gezondheid, maar vooral ook een stukje het esthetische stukje, we kunnen niet echt controleren waar iemand vandaan komt. En ik noem dat eigenlijk altijd iemand zijn wortels, de wortels van een boom. De wortels zijn je genen, fysiek-wise, maar ook je genen mentaal, emotioneel-wise. Een stukje opvoeding, een stukje intelligentie, noem het allemaal maar op. En bepaalde mensen zijn gewoon vatbaarder voor obsessieve patronen. Dat is heel erg moeilijk te zeggen. Maar op het moment dat iemand nooit echt vanuit opvoeding een positieve eigenwaarde heeft meegekregen, en die stapt de gym in vanuit het idee van, hey, ik ga eens een beetje wat dikkere biceps krijgen, en die merkt ineens, hey, wacht eens even, dit is het enige in mijn leven waar ik grip op heb op dit moment. Want school lukt me niet, dit lukt me niet, dit lukt me niet. Oh, maar ik kan ineens mijn biceps laten groeien. Dan is het natuurlijk heel verleidelijk om daar echt je leven van te maken. En als dat jouw hele zelfvertrouwen wordt, ja, dan wordt het dus best wel problematisch. Dus mensen die wat minder diepe of wat minder sterke wortels hebben meegekregen, die zijn naar mijn mening wel wat vatbaarder voor dit soort problemen.
En zeg maar, wat zijn bijvoorbeeld de bepaalde eerste kenmerken die je kan zien bij body dysmorphia die een grote rol spelen? Als je zeg maar echt voor de luisteraar, zeg maar, dat ze kunnen herkennen voor zichzelf, oh ja, dit zijn de eerste trigger points waarvan ik weet, oké, het gaat niet helemaal op de goede kant op, om maar zo te zeggen.
Ja. Stel, we pakken twee verschillende mensen die een beetje uiterste hebben. Eentje, die doet nog aan voetbal. Die gaat daarnaast een beetje naar de gym. Heeft maten van de voetbal die een beetje zuipen, maten in de gym. Allemaal best wel flexibel. Zo van, oh, ik denk dat ik misschien wat meer eiwitjes moet eten. Vrijdagavond wel nog een biertje. Zaterdagochtend zal ik gewoon rammen met je brakke kop. Dat kan. En aan de andere kant hebben we iemand, zoals ik toen, voetbal opgegeven, fitnesswereld in de plaats. En in één keer 5-6 keer per week gas erop. Wat je ziet is dat mensen die heel snel in die, alleen die fitnessbubbel terechtkomen en niet echt meer identiteiten daarnaast hebben, die zijn vaak perfectionistisch met hun voeding, perfectionistisch met hun training. Ze laten hun dag beïnvloeden door training, voeding. Ze weten dat eigenlijk op de weegschaal staan, misschien één keer per week, misschien iedere ochtend, zelfde tijdstip. Ze weten dat dat eigenlijk data is, maar het wordt niet gebruikt als data. Het wordt gebruikt als een manier om bevestiging te zoeken of controle te pakken. Wat je heel veel mensen ziet doen, aan shirtjes trekken, even alles goed doen, even de zorgen dat het shirt hier goed zit, vaak in de spiegel kijken, flexen in een autoraam. Als dat allemaal een soort van dwangmatig gebeurt en je bent meer aan het checken en aan het bevestigen dan dat je aan het meten bent, het proces aan het meten, dan zijn dat wel dingen waar ik mijn vraagtekens bij zou zetten.
Ben je het daar ook mee eens?
Ja, zeker. Ja, ik denk wat jij mooi schetst is de mate van obsessie eigenlijk. In hoeverre ben ik er mee bezig en kan ik het ook met momenten nog loslaten? En ben ik meer dan hoe mijn lijf eruit ziet of is dat het enige wat ik ben? En dat ja, klinkt een beetje abstract, maar dat is denk ik wel echt de essentie van wanneer het problematisch wordt.
Ja. Oké, ik had een leuke stelling, of in ieder geval ik vond hem zelf interessant. body dysmorphia, of in ieder geval de term waar de meeste mensen zich achter scharen, is iets waar we mee moeten leren leven. Eens of oneens, en waarom? Dan wilde ik beginnen met Merel.
Ja, ik denk waar ik net al een beetje op wat over vertelde, dus over schoonheidsideaal en dat je daar aan moet of wilt voldoen en dat dat ook wel een deel is van van de maatschappij waar we leven en dat dat veranderend is. Dus dat er in zekere zin altijd wel iets zal zijn wat op die body dysmorphia lijkt en of het dan spiermassa is of dat het over een x aantal jaar iets anders is. daar moet je denk ik mee leren leven. Dat je zegt van joh, er zijn misschien dagen dat ik een rotweek heb gehad, te veel stress op mijn werk en dan toch wat onzekerder wordt en denkt ja shit, was ik nou ook maar iets gespierder, en dat je daar je misschien van voorbijgaande aard zeg maar even rot om kan voelen. Dat is misschien waar je mee moet dealen. Dat je kan zeggen, ja, die dagen zitten erbij en dat is misschien menselijk. En ik kan dat makkelijk gewoon ook weer laten. Ik hoef dat niet serieus te nemen. Ik weet dat die gedachten op kunnen komen en dat ik dat vervolgens weer kan laten gaan. En niks mee hoef te doen of niet naar hoef te handelen. Ik denk dat je het niet er maar zo hoeft te laten zijn als je merkt van ja, maar dit beïnvloedt echt mijn leven. En dit maakt echt dat ik hier eigenlijk gewoon ongelukkig van word. En eigenlijk constant vanuit een soort angst aan het leven ben. Ja, dat is absoluut niet iets waar je maar mee hoeft te dealen en wat er maar moet zijn. En ik denk dat je het jezelf dan echt mag gunnen om te zeggen van zo wil ik niet leven. En daar wil ik wat mee doen en daar mag ik hulp bij zoeken.
Ja. Ik ben het er niet mee eens, omdat...
Bij de microfoon.
Ik ben het er niet mee eens, omdat ik denk dat je lichaam anders zien zoals andere mensen het zien een gevolg is van overmatig kritisch zijn op jezelf. Ik denk zelfs bij heel veel mensen, je zou zelfs misschien vanuit... Ik wil niet zeggen jouw visie, maar misschien de visie van de luisteraar. Maak even een aanname, kunnen zeggen, hoezo, ik ben kritisch op mezelf, ik zie er ook gewoon, ik zie er niet uit, toch? Ik ben niet kritisch, ik zie er gewoon niet uit. Maar ik denk dat je en kan streven naar een beter fysiek en minder kritisch op jezelf kan worden. Dat is niet of-of. Dus ik denk dat op het moment dat je aan je mentale gezondheid zou werken, dan zul je makkelijk onderscheid kunnen maken tussen, oké, dit is omdat ik kritisch ben op mezelf, omdat ik bepaalde dingen echt beter had kunnen doen. En dit is gewoon kritisch zijn op mezelf, omdat ik van vroeger heb geleerd kritisch te zijn op mezelf. En dat trekt mij een beetje mentaal naar beneden. Dus ik denk zeker dat heel veel mensen er baat bij zouden hebben om naast hun fysieke progressie, het streven naar fysieke progressie, ook mentaal aan zichzelf te werken. En dan weet ik zeker dat dat beter wordt.
Dat is wel gewoon gelijk een goede vraag om hierop in te haken. Hoe kunnen we dan meer bewustzijn creëren over body dysmorphia? Vooral onder dan misschien deze doelgroep die vaak naar deze podcast luistert. Ja.
Op het moment dat iemand de fitnesswereld instart vanuit het idee, als ik puur aan mijn lijf ga werken, dan los ik mentale shit op. Dan kom je van een koude kermis thuis. En je ziet gewoon, je weet dat er heel veel mensen zijn die ontevreden voor het eerste gym binnenstappen en totaal niet meer tevredenheid hebben ontwikkeld gedurende de jaren. Dat is gewoon een seintje dat je voor probleem A oplossing B aan het pakken bent. Dat matcht niet met elkaar. Daarmee zeg ik niet dat je moet stoppen met fitnessen. Ik zeg alleen, sta open voor andere oplossingen. Want als jij als kind altijd ontevreden bent geweest, bijvoorbeeld het voorbeeld van bijvoorbeeld pesten om uiterlijk. Iemand is gepest vanwege zijn uiterlijk, heeft dat mentaal emotioneel nooit echt aangepakt. Dus dat is een beetje een kreuk in een blad, in de bladzijde voor die persoon. Die heeft dat gewoon een beetje geprobeerd glad te strijken. En hoe harder je ook maar strijkt, die kreuk die blijft daar zitten. Waarom? Omdat het glad strijken, dus je lichaam verbeteren, niet de oplossing is. En dan kun je afvallen wat je wil, dan kun je breder worden wat je wil, maar dan blijft er altijd iets in jou zitten wat dat kleine, tussen haakjes, dikkertje is van vroeger die gepest werd. Daarmee zeg ik niet dat je niet mag streven naar een beter fysiek. Maar durf dat kleine dikkertje in de ogen aan te kijken en spreekwoordelijk te zeggen van, hey, wij gaan dit samen fixen.
Ben je het daarmee eens, Merel?
Ik zat nog even te denken hoe je zei van hoe kan je meer onder de aandacht brengen? Toen dacht ik, ja, een logische manier is vaak social media. Want dat is wat gewoon nu veel gebruikt wordt. Zag ik bijvoorbeeld toevallig gisteren of zo, zag ik een meme voorbij komen op zo'n gym meme pagina. En dan zie je een gast met een super ripped fysiek. En er staat dan bij lean of zo. Nou, iemand met een sixpack. Maar niet stage lean, zeg maar. Nou, er staat dan normaal of zo. Iemand met normaal fit postuur, obese of zo. Weet je? Dus daarmee wordt al wel op een luchtige manier, zeg maar, wordt al wel eigenlijk al wel laten zien van, joh, we kijken met z'n allen best wel een beetje verknipt naar lichamen binnen de fitnesswereld. Dus ik denk dat dat op zich een goede manier is om op een heel laagdrempelige manier, zeg maar, je scrolt daar doorheen op je Insta. En je denkt, oh ja, grappig, ja, zo kijk ik eigenlijk naar mezelf. Ja, oh, er zijn dus meer mensen. Oh, dit is dus de body dysmorphia. Dus ik denk dat het wel een stukje bewustwording daarmee creëert. Op een beetje een grappige manier. Ik denk wel dat je daarmee misschien niet helemaal de ernst benadrukt van wat het echt kan zijn. Het kan ook misschien oproepen dat iemand denkt, oh ja, nou ja, dit is dus normaal en dat hebben we allemaal. En daar dealen we maar mee. Dus enerzijds vind ik dat een goede ontwikkeling. Dat je denkt, het wordt makkelijk, het is makkelijk voer, zeg maar. Maar het is ook wel, dekt niet helemaal de lading. En ik denk om echt de lading te dekken van de ernst van de problematiek, ja, dan moet je er gewoon echt meer op inhoud op ingaan. Podcasts als deze, denk ik. Ja.
Dankjewel. Hey, nog twee onderdelen waar ik het over wilde hebben. Je had net zelf ook over social media. Denken jullie dat social media schuld heeft aan het feit dat steeds meer mensen last hebben van, nou ja, van het vertekende beeld of verknipte beeld van zichzelf?
Ja, je wordt constant geconfronteerd met hoe het zou moeten zijn. Of waar we het over hadden van welke kudde wil je bij horen. De mensen die jij volgt, hè, als je interesse hebt in trainen. Ga je allemaal fitness influencers volgen. En dat is dan maar wat jij allemaal ziet. En dat is maar eigenlijk normaal. Terwijl dat echt bovengemiddeld fitte mensen zijn. Dus dat is niet helemaal het normaal. Maar goed, dat wordt heel normaal als dat het enige is wat je constant ziet. En als jij eigenlijk constant geconfronteerd wordt met het feit dat jij misschien niet voldoet aan wat voor jouw idee normaal is, omdat dat nou eenmaal is wat je constant om je heen ziet, wordt dat lastig om jezelf te realiseren van, oh ja, maar misschien is dit niet helemaal normaal en hoef ik daar niet per se aan te voldoen. Dus ik denk dat social media daar dat lastig maakt.
Ben je het daarmee eens?
Ja, ik kan me daar wel in vinden, maar ik denk wel, ja, of het nou social media is, het is natuurlijk tegenwoordig laagdrempeliger om meer mensen te spreken, zien, bereiken, noem maar op. Uiteindelijk is er binnen jezelf een bepaald tekort en social media en de maatschappij kan bijdragen aan het tekort alsof je niet goed genoeg bent. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk zelf ook een beetje regie over je eigen algoritme. En dat versterkt elkaar. Dus ik denk dat ik mijn problemen kan oplossen met een ander lijf. Dus ik ga zoeken naar mensen met het lijf wat ik wil. Daardoor voel ik me eigenlijk nog meer kut over mezelf. En daardoor ga ik nog meer dat obsessief opzoeken. En ik kom een beetje in een cirkeltje. Terwijl ik ook het idee heb dat wanneer je bepaalde mensen minder intensief volgt en verschillende interesses ontwikkelt. Nou, je hebt hier een tutorial piano spelen, daar een tutorial botten bakken, daar een fitness, daar een recept. Ja, dan zie ik niet per se het probleem ervan in, maar we zoeken natuurlijk hetgeen op waar we denken dat de oplossing ligt, ook al ligt de oplossing daar niet. Ja.
En is het mentaal een risico als je alleen maar bezig bent, bijvoorbeeld met alleen één sport? Want dat, als ik het eventjes door mezelf betrek, kijk, ik sport dan nu net iets meer dan 6 jaar. Het is onder andere mijn werk geworden. Maar ik ben wel alleen bezig met fitness. Ik probeer af en toe nog wel eens een andere sport ernaast te doen, maar het draait echt alleen maar daarom. Ik herken wat jullie zeggen, dat het af en toe dat je jezelf daarin kwijtraakt. Maar is dat mentaal een risico voor jezelf als je alleen maar bezig bent met fitness?
Zie je jezelf als de bodybuilder / fit guy of zie je jezelf ook als de ondernemer?
Een hybride, een beetje van beide. Ik zie mezelf niet als bodybuilder, omdat ik weet dat onsteeds heb ik de doorzettingsvermogen voor. Daar heb ik genoeg zelfkennis voor.
Ja.
Maar tevreden ben je nooit. Dus ik zie het wel als mijn plicht om 6 keer per week naar de sportschool te gaan, omdat ik anders uit shape raak voor mijn werk. Want dat is het nou eenmaal. Waardoor het enigszins een obsessie is, maar ja, ook weer mijn werk. Dus dat is ook voor mijzelf, naar mijn mening, best wel belangrijk om die balans goed in de gaten te houden. Alleen is dat een risico als je... Kijk, voor, ik ben misschien een beetje een ander voorbeeld, omdat het daarnaast ook mijn werk is. Alleen je hebt ook mensen die werken ervoor om 6 keer per week of 7 keer per week in de gym te kunnen gaan en die hele leefstijl te bekostigen, om maar zo te zeggen.
Ik denk dat het voor jou wel een risico is, maar misschien wel minder dan voor anderen. Als je bijvoorbeeld best wel wat plezier en competentie ervaart binnen je werk,
zeker,
dan heb je dus nog een eigen waarde en een identiteit daarnaast. Maar er zijn dus ook mensen die dus bijvoorbeeld nooit school hebben gedaan en dan hebben ze een bepaalde baan waar ze absoluut geen plezier uit halen, 9 tot 5, komen drained thuis. En dan is de gym echt het enige, want dan, ja, ze kunnen niet echt iets anders daarnaast in hun eigen belevingswereld. Ja, en dan wordt het wel ook heel snel naar, want raak je een keertje geblesseerd of raak je een keertje ziek. Ja. Ja. Wat gebeurt er dan? Dan wordt het heel snel een donker plekje.
Wordt mentaal helemaal gek.
Ja. Ja.
Oké. Ben je het daarmee eens, Merel?
Ja, ik denk dat je niet per se een andere sport of iets ernaast moet doen om dit gezond te laten zijn. Maar ik denk dat je identiteit ook ligt in het zijn van een partner, een goede vriend, een zoon van of een vader van. Dus dat zijn dingen die helemaal niet met sport te maken hebben. En dat die dingen ook net zo belangrijk of misschien nog wel belangrijker zijn. Ik denk wel dat, wat jij noemt, hè, wanneer eigenlijk fitness je hobby is en je werk, wordt het wel een groot deel van jouw hele leven en wie jij bent. Dat wil niet per se problematisch. Dat hoeft niet problematisch te zijn. Maar ik denk, als je het hebt over, ja, wat is een risico? Ja, het is wel een risico dat het problematisch zou kunnen worden, omdat er minder is buiten de fitnesswereld. Dus hoe meer jij buiten de fitness hebt, en dat kunnen dus ook vrienden zijn, maar dat kan ook je werk zijn, hoe meer je de risico's beperkt.
Oké. Okay. En als je nog één andere vraag daarnaast. We hebben natuurlijk eerder gehad over middelen, dat jongeren er makkelijk naar grijpen. Er zijn natuurlijk ook een hele hoop mensen die middelen gebruiken. Mensen die natuurlijk op onstage staan, die hebben niet dat per se nodig, maar die gebruiken dat om het maximale uit hun prestaties te halen, om het maar zo te zeggen. Bijvoorbeeld mensen van de Olympia, maar ja, je hebt tegenwoordig ook recreanten, om het maar zo te zeggen. Dus mensen die gewoon een social media account hebben en daardoor bijvoorbeeld anabole steroïden gaan gebruiken. Denken jullie dat dit ook van negatieve invloed is voor de gemiddelde social media consument? Omdat het, naar mijn mening geeft het een heel vertekend beeld. En ik vind altijd dat de mensen daar transparant over moeten zijn, wat natuurlijk haalbaar is of wat niet. Alleen ik vraag me af wat jullie mening daaraan is.
Ja, ik denk wat Rikkie net eigenlijk ook zegt, van ja, je bepaalt zelf je algoritme, dus je gaat inderdaad zelf bepaalde dingen volgen, maar als dat jouw interesse is, van ja, ik wil fit worden en ik ga fitte mensen volgen op social media om te kijken hoe ze dat doen, en je gaat inderdaad mensen volgen die gebruiken en je weet niet dat ze gebruiken, als ze daar nog open, transparant over zijn, dan kan je weten van, nou, wat is voor mij haalbaar en wat kan ik verwachten, zeg maar, resultaten. Ja, als je dat niet weet en denkt, nou, hier ga ik naartoe werken, ja, dan wordt het echt, ja, kom je echt van de koude kermis thuis. Als jij heel hard je best gaat doen om een enhanced fysiek te bereiken, wat je naturel gaat doen, waarvan je jezelf dan, als je geen ervaring hebt met training en voeding en daar zelf een beetje je weg in gaat zoeken en denkt, nou, dit ga ik dan doen, denk je, nou, hoe kan het nou dat dit me niet lukt? En dan ga je dat nooit bereiken. Dus ik denk dat dat stukje transparantie daarover zou mooi zijn, maar dat is er vaak niet.
Helaas, helaas. We breken graag de deur open over dat onderwerp. Rieke, ben jij het daarmee eens?
Ik denk dat een stukje transparantie sowieso wel goed is. Maar ik denk dat er sowieso, als je gaat kijken naar de natural wereld, is er ook een heel groot verschil tussen genen, tussen verschillende mensen.
Absoluut.
En waar het mij meer om gaat is, waarom is iemand zo gefocust extrinsiek op het behalen van dat fysiek of die schouders en die abs en noem het allemaal maar op. Dus ik denk, als je al bepaalde, tussen haakjes, problemen hebt en je bent zo erg gefocust op een ander, dan bestaat er een kans, natuurlijk of niet, dat je misschien wel een soortgelijk fysiek gaat bereiken. Maar heb je dan rust? Ben je dan tevreden? Is het dan oké? Kun je dan zeg maar in vrede sterven dat je denkt van nu heb ik dat bereikt. Nu moeten ze de kist voor mij gaan ombouwen omdat ik te breed ben voor standaard kist. Is het dan nu goed? Ja. Dus ik denk dat het veel meer gaat om het gevoel daaronder. En dat extrinsieke constant maar gefocust zijn op de buitenwereld. Is hij naturel? Die comments. Nee, hij is sowieso niet naturel. Kan niet. Constant maar bezig met de buitenwereld. Waarom ben je niet gefocust op je eigen proces? En als je gefocust bent op je eigen proces, is iedere kilo meer droge massa gewoon meegenomen, toch?
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door jouwgezondheidstest.nl. Kamp jij nou al langere tijd met klachten? Of wil je testen of je wel gezond bent? Ga dan naar jouwgezondheidstest.nl en laat je adviseren door een arts.
Absoluut mee. Ik zeg ook altijd zelf, vergelijk jezelf nooit met iemand anders, want elk lichaam is nou helemaal anders. En je weet ook niet wat diegene in zijn lichaam stopt. Ja. Ze kunnen er vaak wel zogenaamd eerlijk over zijn, maar zelfs dat kan ook gelogen worden. Dus don't trust anyone. Nee. Verder, waar ik vooral ook een beetje benieuwd naar ben, aangezien jullie allebei wedstrijden hebben gedaan, wist ik niet. Sorry dat ik daar niet genoeg research voor heb gedaan. Maar hoe zijn jullie daar voor jezelf mee omgegaan om in zo'n, hoe noem je dat, intense periode van wedstrijdprep duurt gemiddeld 20 weken. Ik weet niet hoe lang jullie prep is geweest, maar hoe hou je voor jezelf als je zo, het spijt me als ik die term daarvoor gebruik, maar autistisch en secuur bezig bent met alles tracken, slaap op orde, gewoon het hele plaatje 100% compleet. Hoe hou je dat voor jezelf overzichtelijk om dan mentaal in orde te blijven?
Niet.
Doe ik dat niet vervelend, maar ja.
Niet.
Oké. Weten we dat ook. Maar wat zouden bijvoorbeeld jullie tips zijn voor mensen die in prep zitten en nou ja, dus echt dat volledige secure pad van 100% alles geven? Hoe hou je het overzicht voor jezelf? Want ik denk, kijk, naast het feit dat je lichamelijk jezelf heel erg aan het uitputten bent, ben je jezelf mentaal natuurlijk ook heel erg aan het uitputten, vooral die laatste week voor een show, dat je jezelf nog even lekker extra over de rand heen duwt. Daar moet je natuurlijk ook mentaal van herstellen na zo'n periode. Hoe hebben jullie dat gedaan? Of wat is daar een beetje de oplossing voor om daar fatsoenlijk van te herstellen?
Nou ja, ik ben überhaupt al om de verkeerde redenen begonnen. Dus ik heb in een jaartraject gezeten en we wisten dat aan het einde van het jaar kon je die wedstrijd doen. Na 3 maanden voor het einde was ik al 1,20 kilo afgevallen en we mochten zeg maar, het was nog best wel klassiek, want we hebben het over 2015. Toen had ik nog een klassieke cheat day. En die cheat day die werd steeds heftiger. Dus ik dacht, oh, dit is echt niet best. En toen vroeg ze 3 maanden van tevoren, Ricky, wil je hier stoppen of wil je die wedstrijd doen? En ik wilde eigenlijk helemaal geen wedstrijd doen, maar ik dacht, als ik nu stop, dan gaat het mis. Dus ik moest een stok achter de deur hebben. Nou ja, als je in een slip op een podium moet staan, wel, kan je niet vatsig gaan staan. Dus als je een stok achter de deur wil, dan is die het wel. Dus alle acties op een dag waren bij mij gericht op, ik mag niet falen in plaats van, oh, ik ga iets leuks doen of ik ga iets moois doen of iets uitdagends doen. Dus mijn hele leven draaide alleen maar daarom. En toen die wedstrijd voorbij was, zeiden de mensen die ons in dat traject begeleiden, die zeiden, ja, kunnen we al nieuwe voedingsschema's gaan maken, maar je gaat je er toch niet aan houden. Dus hier stopt het en als je weer begeleiding wil, dan start je over 2 maanden maar weer. En echt vanaf moment 1 had ik zware eetbuien. Ik ben ook in 2 maanden tijd weer 20 kilo aangekomen.
Goeie bulk.
Ja, ik trainde niet zo heel veel erbij, want daar was ik ook inmiddels klaar mee. Maar dus dat was gewoon, ik heb zoveel moeten doen wat eigenlijk niet in lijn lag met wie ik was. Dat daarna, toen het doel weg was, was het ook gewoon, de rem was weg. Maar mijn tip om het mentaal relatief gezond te houden, ik ben gestopt met werk, ik ben gestopt met school op dat moment. In die fase, omdat ik het zo zwaar had. Maar ja, dan ga je op bed liggen. Het enige waar ik me nog op kon concentreren was 24 Kitchen. Want de rest kon ik me niet op concentreren. Het enige wat ik kon doen was trainen, cardio, eten, preppen en vooral tegen mezelf zeggen hoe zwaar ik het had. Terwijl vrienden toen van mij, die hadden nog banen en andere hobby's. Zorg dat je andere dingen hebt en blijft doen naast dat traject en naast dat wereldje. Want anders wordt je wereldje heel klein en energie heb je toch al niet. Dus of je jezelf nou zeg maar naar de gym moet slepen of een keertje naar de bios met een maat, weet je wel, ja, maakt dat uit. Je kunt je best Je kunt best een avondje in de bios gaan zitten, filmpje om 8 uur en om 10 uur in bed liggen, toch? Ik bedoel,
ja.
Nou, dat klinkt heel simpel, maar dat zijn wel de dingen die naar mijn mening het verschil maken.
Gewoon afleiding van het van de bubbel waar je op dat moment in zit.
Of gewoon vooral jezelf niet verliezen, denk ik, erin.
Ja, gewoon nog een andere wereld hebben daarnaast, zeg maar.
En wat zijn jouw tips, aangezien je 3 keer al een wedstrijd gedaan, toch?
Klopt, ja. En de 4e komt er ook aan.
Nee, het is een soort spelletje voor jou, dat je jezelf mentaal wil uitdagen.
Elke keer weer van, wat gaan we dit keer weer ontdekken op mentaal vlak? Ja, nee, ik denk... je zei van, ja, hoe kan je dat mentaal gezond... of hoe hou je dat in de gaten eigenlijk tijdens een prep? En ik denk, eerlijk gezegd, dat tijdens een prep gewoon niet kan. Zeg maar, je vraagt op fysiek gebied en op mentaal vlak... zeg maar, je vraagt zoveel van je lijf... wat gewoon niet gezond is voor je. Dus je put jezelf lichamelijk uit. Je merkt dat ook mentaal. Dus je merkt gewoon dat je mentaal... Je bent zo op en zo leeg... dat je ook gewoon je emoties niet meer onder controle hebt... zoals je dat normaal hebt. Dus dat onzinnige dingen... daar kan je heel emotioneel om raken. En dat geeft ook gewoon aan van... joh, ik ben op... kap hiermee, ga alsjeblieft eten en ga op de bank zitten in plaats van nu cardio doen of trainen. Dus je lichaam zegt in alles van stop en jij zegt in alles van nee, ik ga daar niet naar luisteren en ik ga dit gewoon doen. Dus je gaat je hongergevoel uitschakelen, je gaat elke emotie die je voelt ga je uitschakelen en ga je zeggen ik ga gewoon. Dus dat is allemaal ongezond en ik denk niet dat je dat echt gezond kan doen. Het enige wat je daarin kan doen is zeggen van oké, dit is dus ongezond. Maar ik heb redenen om toch naar dit doel toe te werken. Daarna ga ik weer aandacht besteden aan mijn gezondheid, zowel fysiek als mentaal. En dan is het daarna denk ik de kunst om, nou ja, wat eigenlijk Rick denk ik net heel goed schetst. Wat ben je nog meer inderdaad? Wat heb je nog meer buiten de sport? En dat daar ook weer ruimte voor komt. En dat je daarin de rigiditeit eigenlijk van een prep los kan laten. Dat daar ook bij kan horen dat je na een wedstrijd wat eetbuien gaat krijgen in de weken daarna. Want je lichaam schreeuwt daar gewoon om. Alleen is het wel belangrijk dat zich dat weer stabiliseert. Maar ik heb dat ook na een wedstrijd. Ja, je lichaam schreeuwt gewoon van... geef al dit eten aan me. En ik denk dat ergens misschien nog wel gezonder is... om daar eventjes aan toe te geven... dan te zeggen, nee, ik moet dit helemaal onder controle houden... en ik moet dit helemaal strak houden. Mits je daar geen mentale last van krijgt... en het niet een patroon wordt wat zich voortzet.
Ik denk dat het vooral belangrijk is om te kunnen accepteren dat dat erbij hoort.
Ja.
En dat het dus, in mijn geval was het echt daadwerkelijk een eetstoornis, een dieperliggend psychisch probleem. Maar stel je hebt dat niet en je hebt een aantal eetbuien na een wedstrijd. Ja, je lijf is heel uitgehongerd, dus die geeft constant food cues. Hoe meer je dat kan accepteren en kan zeggen, oké, ik ben een beetje opgeblazen, ik heb een eetbui gehad. Ik had niet echt het gevoel van controle, maar we gaan weer door. Hoe meer je dat kan, hoe kleiner de kans ook op de volgende eetbui... en hoe makkelijker je een beetje door dat proces heen kroest, zeg maar.
Oké. Dan heb ik als laatste vraag. Welk advies zouden jullie geven aan anderen die worstelen met body dysmorphia? Wat zijn zeg maar echt concrete tips wat mensen zouden kunnen doen die daarmee struggelen? Ik struggelde zelf ook al 6 jaar mee, maar ja, dat voor naar mijn mening, en dat is dan in mijn optiek, weet ik het redelijk onder controle te houden. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar...
Gaat prima. Ja, ik heb het allemaal wel geheeld.
Ik denk dat onderscheid daar dan ook belangrijk is van, is het zo'n probleem dat het echt voldoet aan een stoornis? Dan is een heel simpel antwoord daarop van, joh, zoek alsjeblieft hulp hierin, want dat mag je jezelf dan gunnen. Als we het hebben over iets wat niet je hele dagelijks leven beïnvloedt, je bent er niet constant mee bezig, maar ja, het komt wel eens in je op dat je denkt, hè, toch wat ontevreden. Ja, ik denk dat je dan meer kan gaan kijken naar van oké, weet je wat, bespreek dit met anderen om je heen. Hoe gaan die daarmee om? Wat is nou eigenlijk realistisch? Om ook een beetje reality check te krijgen van hoe ver ga ik daar nou eigenlijk in? En hoe doen anderen dit? Vinden zij dit zorgelijk bij mij?
Is het dan verstandig om dat te bespreken met mensen die in dezelfde bubbel zitten als jij? Of juist externe mensen die bijvoorbeeld niet obsessief bezig zijn met sportschool?
Ja, goeie vraag.
Het eerste wat mij naar boven zou komen is dat als ik dit ga bespreken met iemand die niet naar de sportschool gaat, die denkt sowieso überhaupt van, waar ben je mee bezig? 6 keer per week naar sportschool. 2 keer is toch ook al genoeg?
Ja.
Vind ik van niet, maar...
ik denk dat beide heel interessant zijn, want waarschijnlijk ligt de waarheid ergens in het midden.
Ja, in het midden.
Dus ik denk dat het mooiste zou zijn om eigenlijk inderdaad iemand die er helemaal buiten staat en iemand die dat eigenlijk wel snapt en daar ook een beetje in zit. En ik denk dat als je dat mixt, dat je daar eigenlijk van kan zeggen, nou, waarschijnlijk ligt daar dan ongeveer het gezonde. Hoe ver lig ik daar vanaf? Als ik inderdaad eens even mijn fysiek vergelijk met mensen die nooit sporten. En dat is misschien ook niet wat je wilt, hè, maar dat is dus het andere uiterste. En iemand die heel vaak sport, hoe ver lig ik daar realistisch gezien nou eigenlijk tussenin? Dus dat je gaat proberen te kijken van, nou ja, hoe kijk je naar anderen? De kleine imperfecties die anderen hebben, die zie jij niet van anderen. Dus anderen gaan dat ook niet van jou zien. Dus als jij denkt, ja, ik ben op vakantie geweest 1-2 weken en nu is mijn pomp is helemaal weg. Er is echt niemand die dat gaat zien, want jij ziet dat van een ander ook niet. Dus wees jezelf daarvan bewust van, ja, hoe ik naar anderen kijk is waarschijnlijk ook hoe anderen mij zien. Dus wat ik bij mezelf zie en alle kleine onvolkomenheden, die gaat niemand opvallen. Als jij jezelf daarmee voldoende kan helpen van, oké, weet je, ik ben gewoon kritisch naar mezelf, ik ben hier heel erg op gefocust, ik moet daar de aandacht even van afhalen en ik kan het weer wegzetten. Ik denk dat dan een goede manier is, maar als je merkt van, ja, maar dit blijft toch een patroon waar ik eigenlijk al jaren tegenaan loop en... Het is misschien ook wel iets wat zich niet alleen hier op het stukje spiermassa richt, maar eigenlijk voel ik me ook op andere gebieden tekortschieten in mijn werk. Of ik heb me eigenlijk altijd al niet zo lekker gevoeld over mezelf en wie ik ben. Ja, dan doe je er denk ik goed aan om je af te vragen van, is dit alleen maar een probleem wat zich nu hierop richt? Of is er eigenlijk onderliggend iets anders aan de hand en meer gewoon in bredere zin zelfbeeldproblematiek? Die eigenlijk al langer speelt, waar ik iets mee wil.
Oké. Okay.
Ik was aan het denken, kunnen wij niet een iets van een informele screening in de beschrijving zetten, dat mensen gewoon even kunnen checken van, hey, ik vind wel aardig wat boxjes af of niet, misschien moet ik wel mee.
Of je body dysmorphia hebt, of...
Ja, in ieder geval wel kenmerken van.
Oh, ja, nee, ja. Natuurlijk, dat kan
zeker. Zouden we kunnen doen, toch?
Ja.
Mijn tip was de vraag, toch?
Ja.
De advies.
Ja, ik denk vooral, maak eens een lijst, turf eens, van hoe vaak je op een dag bezig bent met je lijf. Gewoon om bezig te zijn met je lijf.
Guilty. Ja, oeps.
En stel jezelf vragen in de trant van, oké, wat probeer ik hier te controleren, ontdekken, wat dan ook. Want elke keer dat je even denkt, zo, zeg maar zo zit, even voelen, checken. Het is constant alleen maar controleren en bevestigen. Want in de afgelopen 10 minuten heb je het misschien 3 keer gedaan. Nou ja, je lijf is niet veranderd de afgelopen... Ik ga ook meteen anders zitten.
Oh, ja.
Lijf is niet veranderd in een korte tijd. Dus probeer eens bewust te zijn van waarom doe ik wat ik doe. Want iedere keer dat ik een kleine gedraging doe die te maken heeft met hoe ik naar mijn lichaam kijk, is wel weer een soort van bevestiging voor ons brein van, hou dit in de gaten, want het is belangrijk. Ja, willen we het misschien ietsjes minder belangrijk maken, waardoor we mentaal ietsjes flexibeler worden.
Hm. Oké. Okay. Ja, ik ben zelf ook zwaar guilty aan body dysmorphia, dus in dat opzicht.
Je geeft het wel tenminste toe.
Oh ja, 100%. En dat is denk ik ook wel heel belangrijk, ook voor de luisteraars. Gewoon erken het probleem, gewoon dat je ermee zit. Want ja, weet je, wat heeft voor zin om het te gaan ontkennen? Ja, voor wie doe je het? Je weet zelf ook al dat... ik heb soms inderdaad dat het, al kijk in de spiegel naast iemand die 20 kilo lichter is dan ik. Ik zie gewoon dat die persoon in mijn ogen groter is dan ik. Terwijl dat waarschijnlijk past die persoon 1,5-2 keer in mij. Maar ja, dat is gewoon de hele perceptie van... Nou, ik weet niet of ik het body dysmorphia mag noemen of niet. Alleen, ik ben me daar heel goed van bewust. Mm. Ik denk dat mogen jullie dat bevestigen of niet, dat heel belangrijk is om het te erkennen voor jezelf.
Ja, 100%.
Ja. Oké, nou, we hebben het heel duidelijk gehad over body dysmorphia. Ontzettend bedankt voor jullie bijdrage, jullie kennis en expertise daarin. Voor de luisteraar, ik hoop dat jullie dit waardevol vonden. Het is goed om bij jezelf even een keertje na te gaan of dit een herkenbaar probleem is voor jou. Ik heb er zelf ook al vaak tegenaan gelopen in de afgelopen jaren. Denk jij ook, anders zou het hier nu niet over hebben. Dus thanks voor het luisteren. Laat even een like achter. Volg hem eventjes op de socials. Klik op die abonneerknop en ben je nou via Spotify aan het luisteren. Laat even 5 sterren achter. En laat in de comments weten wat jullie de volgende keer gesproken willen hebben. En een goede dag nog verder.
Sportpoeder, de sterkste supplementenvergelijker van Nederland. Sport.